onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 32 en daarvan het vijfde vers, Psalm 32 vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensen handen stier te teugelen, toest en redeloos gedierd, laat zulk een dwang voor niet nodig wezen, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Dat is het vijfde vers van Psalm 32. Gemeente, in deze 13e Bijbellezing over het boek Jona zijn wij toegekomen aan nagenoeg het einde van dit boek van Jona. Ik stel ons voor vanavond met u te behandelen de versen 5 tot en met 7 van het vierde hoofdstuk, het welk u nu zal worden voorgelezen. De schriftlezing in dit avonduur. Jona, en daarvan het laatste, dat is het vierde hoofdstuk. Jona 4, voorafgegaan door de lezing van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus.
Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid van noden is, in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat diegenen die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waar een al te ongeschikte godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in ons plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Daar verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, omdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm in des anderen daags in het opgaan van de dageraad. Die stak den wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amachtig werd. En hij wenste zijner ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn biddelijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zeide, gij verschoont den wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee.
Groot worden we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij vanavond andermaal getuigen zijn van die wonderlijke weg die u houdt met uw profeet Jona, die daarin toch getekend wordt als een voortvluchtige, als een wederstrevende, een paard dat het bit maar niet laat aanleggen, dat de teugels keer op keer afwerpt, in de dwaasheid die een mens van nature eigen is, maar in dat volk van u nog zo menigmaal gevonden wordt. Heren, dan wordt hij daar ons getekend in zijn dwaasheid, in zijn verstoktheid. En heren, wat brengt dat dan in ons teweeg als we dat zien? Ach, dat kan toch niet anders zijn als het recht is dan zeer hoge en grote en verheven gedachten van u. Dat u nu zulke mensen kent, die u zoveel last bezorgen, waar je zoveel werk aan hebt, nog verdraagt en nog zo mildelijk bejegend, nog zo vaderlijk voorkomt. Heren, wat een geduld, wat een langmoedigheid, wat een genade wordt daarin toch getoond. En heren, mocht dat ons hart nou eens verbreken, want als er enige zelfkennis komt in ons hart, dan moeten we het zeggen, meer dan Jona is hier, niet zoals uw zoon dat bedoelt, maar in de dwaasheid, nog veel erger. Heren, ach, als we dan die man zien, dan zeggen we, dat valt nog alles mee. Dat valt nog alles mee, want die man heeft nog zoveel kennis van u. En dat kan ik nou niet zeggen. Ik ben nog veel verstokter en veel verblinder en nog veel dwazer dan Jona. Heren, zou dat nou eens een vrucht mogen zijn van de prediking die je toch iedere keer weer zondags en door de week tot ons laat uitgaan, dat dat nou eens werkelijk waar mag zijn, dat was een dwaas door u ontdekt werd. Heren, dan wordt het ook vanavond een wonder dat we hier nog zitten en nog niet weggestormd zijn door die onverwiddelijke dood, dat we ons nog hier mogen weten in dat lieflijkheden der genade, en dat we ook vanavond met verwondering opnieuw moeten zien dat u niet moeder wordt nog tot ons te spreken. Wij van onze kant alleen maar afmaking, afdwaling en afkering. En u blijft maar nawandelen. U blijft maar roepen. Maar heren, dat we dan ook diep beseffen zullen mogen vanavond, dat eenmaal toch die stem zal zwijgen. Heren, want er komt een tijd, daar wordt het alles toegesloten. Heren, want Dat is ook naar uw eigen woord. Dan komt er een tijd, dan zullen wij nog wel gaan roepen. Dan zullen wij misschien zelfs vroeg u zoeken. Maar dan zal het zijn, ik zal spotten als u vrezen komt. Want de tijd van uw bezoeking hebt gij niet gekend. Heren, dan is die tijd voorbij, dan wordt het toegesloten. Wie zal dan nog openen? Maar het mag nog zijn, heren, hier nog samen in dat heden der genade. En er mag nog worden opgemerkt, nog niet weggedaan, nog gelaten, nog gedragen, nog verdragen. Heren, dat niet langer door zouden zonderen op zoveel goedheid en verdraagzaamheid. Heren, maar dat we er eindelijk nou eens onder mogen bezwijken. Ja, dat is toch het goede woord. Eronder mogen bezwijken. Onder u aanhoudend spreken tot ons. Dat het ons op de knieën mag brengen. Door de knieën. Op de grond. Heren, uitroepende, wee mij. Ik heb gezondigd. Tegen de liefde. En ik verdien het. Om door die liefde eeuwig verstoten te worden. Heren, die plek en plaats. Die van nature en de mens dan nooit zal zoeken. Zoudt ge die ons dan willen schenken. Dat zou een onovertroffen weldaad zijn. Om daar te komen. Waar we onszelf niet meer kunnen handhaven. Het is uit handen mogen geven. Aan uw zijde zouden mogen vallen. En wil daartoe ook deze dienst in dit avontuur nog gebruiken. En dank dat we hier nog zo samen mogen zijn. Heren, in deze tijd waar veel wordt geklaagd. Over een toenemende afval, en dat is waar. Zo wonder dat we nog niet afgevallen zijn, althans in die uitwendige zin. Dat we nog mogen opgaan onder uw woord en waarheid. Heren, dat we dat ook beseffen mogen. Dat ge ook daarin nog verschil maakt waar het van nature toch ten enenmale niet gevonden wordt. Dat is altijd maar weer waar de kerk het van moet hebben. Van dat verschil dat u maakt, ook hier, ook vanavond. Wil ons geven alles wat nodig is om te spreken. Wat nodig is om te luisteren. Heer, onze gedachten gevangen nemen onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat is dat we onder de gehoorzaamheid van zijn woord en spreken worden gebracht. Dat wij de duivel onze dienst opzeggen. Ons oor mogen verlenen aan uw eeuwig woord en getuigenis alleen. De vraag werd te midden van alle zorg. Die ons zo gemakkelijk bezet kunnen houden. Heer, en ook daarvan moeten we ons vanavond toch beschuldigen. Zoveel zorgen, zoveel moeite die er kunnen zijn. Waar we bezet mee zijn. Waar we volkomen vaak in opgaan. Wat wel eens de slaap uit onze ogen kan houden. Maar die grootste zorg, die wordt nou maar niet gevonden. Heer, die grootste zorg is toch, hoe krijgen wij onze ziel gered? Voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En nou zijn het altijd die moeite en die zorgen die de overhand hebben. Maar mocht dat nou eens een ogenblikje wegvallen. En dat we nou alles werkzaamheden mogen krijgen met onze ziel. Die arme ziel. Die maar één keer u zal ontmoeten in het uur van het sterven. Die het niet meer kan overdoen. Die dan ook moet beseffen. Dat het ieder ogenblik kan zijn. En dat het einde van het leven intreedt. En dat dan de boom zal vallen. Zal blijven liggen zoals die gevallen is. Heren, dat ons dat zoveel druk geeft. Dat het ten eenenmaal onmogelijk wordt. Om nog langer door te gaan. In die zorgeloosheid die ons van nature zo eigen is. We zijn uit de top van eer gevallen. In die diepten van de rampspoed. En wat heeft het uitgewerkt? En wat is die rampspoed? En hier is die rampspoed dat we indrukloos zijn voor goddelijke zaken. Het is hier dat we zo zorgeloos voortgaan. Dat hebben we 1000 keer gehoord. We kunnen het nog nazeggen hoe het is. Maar het raakt ons niet. En de liefde smaakt ons niet. En we gaan maar door. Een muildier. Een paard. Ach, wat zullen we zeggen. Nog veel dwaarser. Blinder en verstokt. Wil onze goddelijk halt te midden van de zorg. Ja, ze zijn. Heren, maar die wilt u ook oplossen. Maar er is toch een volgorde. U zegt het zelf in uw eigen woord en getuigenis. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. het koninkrijk der hemelen en al het andere zal u toegeworpen worden. En dat we die goddelijke volgorde zullen eerbiedigen. Heere, nochtans wilt ge ook in alles gekend worden, ook in dit avontuur mogen wij u voorleggen. Al datgene wat ons hart bezwaart. U weet daarvan in de omstandigheden waarin wij verkeren. Mogen ook bijzonder vragen uw zegen voor Annegreet Florijn. Als hij morgen moet worden opgenomen in een kliniek in Utrecht, daar 2 weken een behandeling moet ondergaan. En zoals het eruit ziet, ook daarna nog geruime tijd behandeld moet worden in dat verre Zuid-Afrika. Ach Heere, wat zeggen we dan? Zoudt ge die behandeling nog willen zegenen? En dat er een bevrijding mag komen en een genezing naar lichaam en ziel beide. Heere, dat is de wens van de ouders, hun zuchtingen ook. Ach, en dat ge dat nog zou willen horen. Ja, dat rechte zuchten nou zou willen verlenen. Om ook haar, maar ook onszelf kwijt te mogen raken. En toch in die handen van die God die we dan niet kunnen verdenken van enig onrecht. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. Zou het ge zo nog willen werken? Heer, in dat gezin, maar ook in die andere gezin. Waar de namen ons niet altijd bekend zijn. Ook niet genoemd mogen worden. Heer, maar waar we toch weten dat er vele zorgen zijn. Zou het u nog over willen opstaan? En ons te samen gedenken. Bijzonder ook als er zorgen zijn over onze jongeren. En die zorgen vermenigvuldigen zich, want de tijd is boos. En het zijn onze kinderen zo geneigd om mee te gaan. In de dingen van de wereld, maar geef wel weerhoudende genade. Maar boven alles tot zichzelf inkerende genade. Dat ook de kinderen in de gemeente dat die vraag mogen stellen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, mijn jonge ziel. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. Want kinderen en ouderen moeten alle voor diezelfde God verschijnen. Er zal geen verschil zijn, alleen dat verschil. Naarmate wij meer kennis hebben van de leer die naar de godzaligheid is. De zwaarder zal ons oordeel zijn als we onder die waarheid verkeerd hebben toch verloren zijn gegaan. Heren, daarom de verkeerd hebbende toch willens en wetens op het pad der zonde zijn voortgegaan. Maar gedenk ze nog en grijp ze nog en ruk ze nog uit het vuur, Heer, als een vuurbrand. En bekeer ze zoals ge al uw volk bekeert. Wil ons gedenken in dit avontuur, in het spreken, in het luisteren, hier ook, maar ook in de gezinnen, in de huiskamers, maar ook vanavond mag worden meegeluisterd. Wil hem bijzonder gedenken die door ouderdom, ziekte of anderszins verhinderd zijn met ons op te trekken. Zou het ook daar nog een zegen willen bereiden. Dat ook dit avontuur alles op het stichting mag geschieden. Dat uw naam niet gelasterd wordt. De waarheid verheerlijkt en zielen bekeert. Uw volk vertroost en de Satan gescholden. Verhef nog uw vriendelijk aangezicht. En geef al wat nodig is, Heer. En dat weet u, wij weten dat niet. We zoeken het altijd verkeerd. Zo is er ook gebeden. Maar u zoekt nooit verkeerd. U zoekt nooit verkeerd. En u weet ze allemaal te vinden. U weet ze allemaal te vinden. Waar ze ook weggekropen zijn. Hoe ze zich ook verscholen hebben. Met Adam. In het geboomte van de hof. U zoekt ze. En u zegt. In het uur der liefde. Hier ben ik. Hier is uw God. Heren, mag het nog eens gebeuren. Vanavond. Bij vernieuwing. Dan wel voor het eerst. Dat u bekend maakt. In Christus, tot zaligheid van onze zielen. We vragen het in de wegneming van onze ongerechtigheden. Om Jezus willen. Amen. Geliefden, wij moeten vanavond een stapje terug. Een stapje terug in de tijd. We hebben de laatste maal mogen stilstaan bij het gebed van Jona, waarin hij zijn misnoegen uit over de handelswijze van de Heere, die immers Nineveh heeft gespaard. En daarover is Jona zeer verbolgen, vertorend en verdrietig. Zijn misnoegen heeft hij ook geuit in dat gebed. De handelwijze van de Heere niet overgenomen, maar ten diepste afgekeurd. We gaan nu een stapje terug. Dat wil zeggen, wat is daar aan vooraf gegaan. Dat vinden we in vers 5 en volgende. En dat mag ook zijn de tekst voor de overdenking in dit avontuur. Jona 4, het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan de versen 5 tot en met 7, waar wij lezen de tekstwoorden voor de prediking in dit avontuur als volgt. Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich aldaar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. De God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, omdat er schaduw mocht zijn voor zijn, over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm, des andere dags, in het opgaan van de dageraad. Wie stak de wonderboom dat hij verdorde? Tot zover. Jona en de wonderboom, zo mogen wij boven de prediking in dit avontuur uitschrijven. Jona en de wonderboom. Een drietal gedachten. In de eerste plaats Jona. Ten tweede de boom. Ten derde de worm. Jona en de wonderboom, de profeet, de boom en de worm. De profeet, de boom en de worm. De profeet, vers 5. Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. De boom, vers 6. En God de Heere beschikte een wonderboom. En als derde de worm, vers 7, maar God beschikte een worm des andere dags in het opgaan van de dageraad. Jona en de wonderboom, de profeet, de boom en de worm. We wilden dan met elkaar zingen van Psalm 1 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 1. Eerste welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Twee, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom. En de derde, gans anders is met hem, niet kwaad bemind. Hij is als kaf dat wegstuift voor de winter. Wat er verder volgt, 1, 2 en 3 van Psalm 1. de profeet. Jona nu ging ter stad Aard en zette zich ter het oosten der stad. Van de stad Nineveh. Zijn werk is gedaan. Uitgeprikt. Dan mag hij na gedane arbeid rusten. Zijn werk is gedaan. Het werk van de prediking is dat een zwaar werk. Nou, letten we maar liever op het werk dat God heeft met zijn kerk. Want de Heere heeft wat werk met zijn kinderen. Dat is al begonnen in de eeuwigheid. En dat werk van de zending van Christus, zijn menswording, zijn middelaarsarbeid. Wat een arbeid, zie hem daar buigend in de hof van Gethsemane. Daar is hij in de arbeid voor zijn kerk. En om de deugden van de Vader te verheerlijken. Zulk een arbeid dat zijn zweet als druppels bloed op de aarde valt. De arbeid. Als hij hangend aan het kruis de vloek des Heren draagt. De verdoemenis doorleidt. Onuitsprekelijk wat een arbeid. En dan alle eeuwen door dat volk opzoeken. Die dwaze mensen, kinderen die alleen maar weglopen. Om ze in te winnen. Te overwinnen, mee te nemen, wat een arbeid. En bijzonder ook vanavond weer de dienaren. Want die zijn ook niet altijd zo gewillig. Daar weten we wel iets van, met name deze dienaar en profeet Jona, tot het ambt geroepen. Een opdracht gekregen, weet het, maar niet gegaan, andere kant op. Stilgezet, teruggebracht, van een arbeid weer. Heeft God met zijn vluchtende knecht, zijn onwillige profeet, teruggebracht in een diepe weg. Door een vis, weer uitgespuwd. U weet het allemaal toch. En dan, ten laatste in Nineveh aangekomen, daar zijn arbeid gedaan. Gepredikt nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Wat een werk heeft God met zijn kerk. Bent u daar wel eens van onder de indruk geraakt? Daar je het uitgeroepen hebt, Heere, wat beweegt u toch? Zoveel inspanning, wat heeft het u toch gekost om van die verdoemelijke aardworm zalig te maken. Wat een onuitsprekende liefde. Kan niet anders. Moet daar toch aan ten grondslag liggen. En dat u uw hart eens mag verbreken. God werkt aan de zaligheid. En de mens alleen maar tegenwerken. Tot de dood erop volgt. Goed. Jona heeft dus gepreekt, ik weet niet hoe lang. Hij is aan de westzijde binnengekomen. Zo is hij de stad doorgetrokken. Dan komt hij aan de oostkant eruit. De stad is doorgetrokken van west naar oost. De stad doorgepreekt. En dan verlaat hij de stad. En zet zich op afstand van Nineveh neer. Zet zich daar. Nou, eerst een verre dek staat er. U moet denken aan een eenvoudig hutje, een afdakje. te hebben gebouwd, om daaronder te zitten, om dan te zien hoe het nu af zal lopen met Nineveh, waar hij zijn predikatie heeft gehouden. Ten oosten van de stad zit hij dan, eenvoudig onderkomen, een hutje, om daar in te vertoeven, om de schaduw daarvan te kunnen zitten en vandaar de stad gade te slaan. Wat zal er nu gebeuren? Wat zal er nu gebeuren? De afloop. Hij heeft wel bange vermoedens, maar je kunt het nooit weten. Je kunt het nooit weten. Want dat zal hij ook wel geleerd hebben, dat heeft hij zeker geleerd, dat God een verrassend God is. Men gaat er toch maar vanuit dat het vermoeden bewaarheid zal worden, wat hij al die tijd al heeft, dat God de stad zal sparen, maar nogmaals, je weet het maar nooit. En daar zit die man dan, ik weet niet hoe lang die gepreekt heeft daar in Nineveh. Maar in ieder geval, nu zit hij daar onder dat verdek, onder dat afdakje, zeg maar, in de schaduw. En dan zit hij af te tellen, nog zoveel dagen, nog zoveel dagen. Ja, dan gaat die vraag toch steeds meer klemmen, nietwaar? Zal dat volk in die boetvaardigheid blijven? Want dat heeft hij wel gezien, de koning voorop. Het volk heeft zich vernederd. Het was rouwen. Het was smeken, het was vasten, God aanroepen, mens en dier, hoog en laag, heel de bevolking in het stof voor God. De Heere mocht zich nog wenden, boetvaardig, zou het zo blijven. En als die 40 dagen voorbij zijn, wat zal de Heere dan doen? Zo ziet iemand dan, aftellen. En dan zijn de 40 dagen voorbij, en wie weet het, gebeurt niks. Aftellen. Doet hij dat ook wel eens? Aftellen? U weet, optellen dat ligt ons wel. Aftellen. Elke dag weer dichterbij de dood. De tijd kort op, vrienden. Komt er steeds dichterbij. Telt u ook af, mevrouw? Telt u ook af. Komt steeds dichterbij. En als u dat al doet, rekenen met het uur van uw dood, heeft u dan op grond ook van deze geschiedenis van Nineveh een hoop? Een hoop dat u denkt, nou, voor Nineveh meegevallen, zou voor mij ook wel mee kunnen vallen? Zou voor mij ook wel kunnen meevallen? Gaan we wel vanuit dat het meevalt of niet? Gaan we wel vanuit, hè? En daarom leven we zo rustig. Het zal toch wel meevallen. Of niet? Het zal toch meevallen. Voor Nineveh is ook meegevallen. En u bent vast beter dan Nineveh. Dat twijfel ik niet aan. Het zal toch kunnen. Zo vleien wij ons met een heimelijke hoop. Dat is ons leven. Het zal wel meevallen. Als we dat geleerd hebben, bedriegen we onszelf. Dat zal niet meevallen. Ja, maar 40 dagen voorbij, u weet het, en het oordeel niet voltrokken. Dus, nou, God is niet veranderd. Nineveh is veranderd. Daarom. En ten diepste is het wel gebeurd. Nineveh is omgekeerd. Het hart is omgekeerd tot God. In de vernedering, in de boetvaardigheid. 40 dagen voorbij. En dan, u weet het, groot verdriet. Grote toorn. Dat is heel merkwaardig. Groot verdriet en grote toorn. Boos. Verdrietig van boosheid. Dat Nineveh gespaard is. Zijn werk uiteindelijk dan voor niets geweest. Zo kan een mens het dan bekijken. En daar zit hij dan. Ten oosten van de stad. Geen omkering. Hij was er al bang voor. is dus inderdaad niet gebeurd. De profeet Jona, misnoegd, zittend onder zijn verdek aan de oostzijde van de stad Nineveh. En dan onze tweede gedachte, geliefde. En God. De Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, omdat een schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Het oordeel is niet voltrokken. Groot verdriet, grote toren. En wat doet de Heere dan? Ja, u leest het goed. Genadig en barmhartig is Heere. Zo'n profeet die zit daar te mokken. Misnoegd. Te klagen. Wrokkig. En dan gaat de Heere een wonderboom geven. Ja, nogmaals, u leest het goed, om hem wat te vertroosten. Dat is toch grote goedheid, of niet? Want het staat er. En hem te redden van zijn verdriet. Die man die zou, om het zomaar eens uit te drukken, van boosheid toch sterven. En dan gaat de Heer een wonderboom geven. Wat is dat, een boom die in één nacht uit de grond komt, op, schiet. En als een grote boom met een breed loverdak, Jona daar in de schaduw stelt. Veel meer dan het, zeg maar, armetierige hutje. Daar had hij niet zo veel schaduw van, maar het is een prachtige volle boom. In één dag opgeschoten. Rijk bladerdak. Dak. Rijk bladerdak om daaronder te genieten. Hij is er heel blij mee. Zo vertroost God zijn mokkende profeet. En ik zeg het nog een keer, dat is toch wel heel groot, hè? De Heere weet dat maaksel. Wij zijn. Zo ver gaat zijn liefde en goedheid. Zijn misnoegde profeet geeft u een wonderboom. Om daardoor wat verkwikt te worden. Want het is er heel warm bij Nineveh. Wat een goedheid. Een wonderboom. In één nacht opgeschoten. En daar zien we dan Jona zitten. Het oordeel is niet voltrokken, maar ach, dit is toch wel aangenaam. En het staat er. Grote blijdschap. Ja. En u voelt ook wel, gemeente, dat contrast. Hè? Het staat er letterlijk. Grote droefheid. Omdat Nineveh is gespaard. En grote blijdschap. Over de boompje. Nou, zeg maar boom. Groot verdriet en grote blijdschap. En als u nou ergens een mens in zijn hart ziet, uw eigen hart, dan hier. Jona onder de wonderboom, zoals hij daar zit, dat is de mens ten voeten uit. In dat kleine zelfgenoegzame bestaan, helemaal op zichzelf gericht. Die buitenwereld, daar heeft hij niet zoveel mee op. Als hij het zelf maar goed heeft. He, dat bladerdak, heerlijk in de schaduw. Het is de mens, u en ik. Nee, we hebben niet van die hoge verlangens. We hoeven allemaal niet van die verre reizen te maken. En die grote huizen. Hoeft allemaal niet. Maar gewoon rustig en ieder onder zijn palmboompje. Zomaar wat genieten van dit leven. Het gaat toch al snel genoeg, niet waar. En wat daar verder gebeurt, ach, daar wil ik niks mee te maken hebben. Die zelfgenoegzame mens, kent u hem? Hij gaat in onze kringen nog voor zeer tevreden door. Maar wat een armelijk leven is het, hè? Zit je daar alleen onder je boompje? Als jij het maar goed hebt. Als u het maar goed heeft. Dat grote Nineveh. En de schaduw Gods liefde over die heidenwereld. Daar is hij vertoornd over. Maar de schaduw boven zijn eigen hoofd door die boom bereid. Daar is hij zeer verblijd over. De kleine zelfzuchtige burger. U en ik. Ja, dat is Jona. En dat bent u. Als ik het maar goed heb. Ik hoef niet zoveel plaats in deze wereld. Een klein plekje maar. Klein huisje maar. Rust en vrede. De rest. Dat is de mens buiten het paradijs. Zelfzuchtige, totaal niet betrokken op goddelijke zaken en op de belangen van medereizigers, tevreden met de gaven, want wat staat er? Hij verblijdt zich over de wonderboom, hij verblijdt zich niet over God. Verblijdt u steeds in God? Nee, hij verblijdt zich in de gaven. En dat doen wij ook, hè? Zo kunnen wij ook ieder jaar zeer getrouw dankbaar houden. Danken voor deze gaven. Voor al die wonderbomen die wij zo van u hebben ontvangen. Waaronder het goed vertoeven is. Niet waar? Genoeg aan de gaven. Op zichzelf betrokken. Het kleine burgermansleven van alle dag. Dat is nou ons verdoemelijk bestaan. Nee, niet uitbrekend in grote zonden. Niet liederlijk door de straten van Vriezenveen zwalkend, maar heel eenvoudig, klein, burgerlijk verloren gaan. Zo gaan de meeste mensen verloren. Jona, onder zijn boom. Jona is die boom hier, beeld van die boom. Want de mens, geliefde, dat weet u, wordt in de Bijbel heel vaak vergeleken met een boom. Hij zit niet alleen onder een boom, maar is ook een boom. Dat beeld is ons vertrouwd. We hebben er samen van gezongen, Psalm 1. Over Gods kinderen, geplant aan ene stroom. Maar er wordt ook anders gesproken in de Bijbel. Er blijken twee soorten bomen te zijn. Ook Psalm 37, om maar een voorbeeld te noemen, wordt gesproken over de mens als een boom. Daar gaat het over die booswicht. En er staat zo, geplant in eigen grond. En Gods kind. En de goddeloze. Beide voorgesteld als een boom. En het heeft ons heel veel te zeggen. Wat voor boom bent u, wat voor boom ben ik? Er zijn dus maar twee soorten bomen. Dat is al een wonder hoor. Want toen Adam viel uit de staat der rechtheid, uit de gemeenschap van een drieënig God. Toen lag hij daar verdoemelijk voor God en heel de wereld in zijn lendenen besloten. Ook verdoemelijk voor God. Heeft de Heere nog onderscheid willen maken. En er zijn er toch twee soorten mensen. Of in het beeld van vanavond, twee soorten bomen. De boom van Psalm 1, om zo maar te zeggen. En de boom van Psalm 37. De rechtvaardige en de goddeloze. Nou, waar heb ik die vraag gesteld? Wat ben ik dan voor boom? Dan moet je eens opletten wat er staat in Gods woord. Over die boom in Psalm 1. Geplant bij ene waterstroom. En Psalm 37 laat ons daartoe beperken vanavond. Geplant in eigen grond. En dat is nou het verschil. De goddeloze. Geplant in eigen grond. Wat voor grond? Adams grond. Daar heb je dat zelfzuchtige leven op zichzelf betrokken. Adams leven is altijd zelfzuchtig leven. En dat kan heel goed met vroomheid gepaard gaan. Maar wezenlijk is en blijft alles draaiende om die mens zelf. Die staat op 's morgens vroeg en gaat naar bed 's avonds laat met zichzelf. Loopt heel de dag met zichzelf. Dat is zijn wereldje. Hij is het middelpunt. Hij is het centrum van het bestaan. De troon geklommen. Geplant in eigen grond. En nou, Gods kind. Er is wat mee gebeurd, want er staat geplant bij ene waterstroom. Die is dus daar weggehaald. Uit die vervloekte Adamsgrond. Daar is hij van afgesneden en overgezet in andere grond. Er is maar één grond waarin een mens voor God kan bestaan. In Christus. Bij ene waterstroom die kent die invloeien van de Heilige Geest. Dat water des levens. En hij weet iets van die vaderhand die hem daar geplant heeft. Zo wordt in de bekering, in de waarachtige bekering hoor. Het werk van de drie-enige God zo heel kennelijk ervaren. Niet op dat ogenblik, maar later gaat die mens dat zien. En het is altijd een drie-enige werk hoor. De vaderhand die plant in Christus. In Christus. En de geest die dat leven omspoelt. De vader, zijn verkiezende liefde. De grond waarin de kerk wortelt als Christus. En de bediening is die van de Heilige Geest. Dat is een waarachtige bekeerde. Die weten van een overzetting. En een inplanting. En een bediening met Gods lieve Geest. Kent u dat ook? Of bent u misschien een derde soort? Er zijn er maar twee, ik zal het u maar eerlijk zeggen. Maar het zou kunnen, hè, want in de praktijk schijnt er nog een derde soort te zijn. Dat noemen we vanavond maar een wonderboom. Ja, een wonderboom. Dat schiet zomaar in één nacht op. En die mensen kunnen grote stukken bespreken. Hele bomen opzetten, om zo maar te zeggen. En een tijdje daarna hou je er niks meer van. Wonderbomen. Die groeien heel snel tot in de hemel. Groot. Grote zaken kunnen ze bespreken. De mond van Gods kinderen valt er wel eens van open. Maar het einde is eeuwig verschrikkelijk. Of ze komen in de tijd openbaar of in het stervensuur. Ze komen openbaar. Het is alleen maar eigen werk. Nee hoor, twee soorten. Of in eigen grond. Of bij die frisse waterstromen geplant. Vaderlijk werk. Geestelijk werk. Middelaarswerk. Ze weten er maar van. Een drie-enig Godswerk. Dat is de waarachtige bekering. Geliefde. En tweede wat Gods woord ons leert. Hoor daar maar Johannes de Doper het zeggen. Predikend bij de Jordaan. Dat is het tweede wat we u noemen. Dus de eerste is de grondslag. Hè? Eigen grond. Of in Christus. Door de vaderhand. Omspoeld. Door de wateren des geestes. Het tweede, de vrucht. Daarin komt dat openbaar. En dan zegt die getrouwe godsgezant Johannes de Doper. De bijl ligt al reden aan de wortelen. De wortelen van de bomen. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt in het vuur geworpen. De vrucht kent men de boom. God verheerlijkende vruchten. En wat is nou de meest God verheerlijkende vrucht? Die mens is niet meer van zichzelf. En dan weet ik wel, we spreken over Jona. Zijn staat ligt vast. Maar de stand die hij hier vertoont is van een goddeloos mens. He? Statelijk, ja, wederom geboren hoor. Kind van God, Jona. Maar standelijk een goddeloze, zelfzuchtige mens. Als ik maar een beetje in de schaduw zit van dit leven en de rest zoekt het maar uit. En dat is gemeen ik nou de vrucht van een goddeloos mens. Maar als het waar is, dan is dat een nieuwe vrucht. En die mag Jona ook kennen. Zie maar waar op zijn plek is. Wat is die vlucht? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar van Christus ben. En niet meer voor mezelf leef, maar voor Hem leef. En dat is een groot wonder. Niet alleen wiens eigen ik ben, maar ook gewillig gemaakt om voortaan voor Hem te leven. Dat zijn de vruchten. Dat zijn de vruchten. Dat doet het mijne er niet meer toe. Maar zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En nogmaals gezegd, Jona is hier ver, ver van de plek. Maar dat is wel de vrucht. Het komt eenmaal op een bar, geliefde. Als die bijl de boom afhakt. Want we gaan alle sterven. Alle bomen. En de goddelozen. En de rechtvaardige eiken. Alle bomen, Gods kinderen en Gods vijanden, alle bomen, alle mensen zullen sterven. Het uur van de dood valt de bijlslag. En dan zegt prediker 11 het zo duidelijk. De plaats waar die boom valt, daar zal die blijven. Valt die oostwaarts, valt die westwaarts. Maar zo zal die blijven liggen. Zoals gesterft, zo zal het eeuwig blijven. Moet niet denken dat je in de eeuwigheid nog bekeerd kunt worden. Zoals je sterft, zo zult je de eeuwigheid doorbrengen. En dan kan die boom er op twee manieren vallen. Die valt van God af. Of die valt God toe. Van God afvallen, dan val je eeuwig in de hel. En God toevallen, dat is eeuwig in zijn goddelijke liefdeshanden mogen verkeren. Eeuwig in dat lieve wezen mogen wonen. Het uur van het sterven valt die ziel God af of God toe. En weet u, dat heeft nu alles te maken met dat grote wonder dat in het leven van de kerk is gebeurd. Wat is dat dan? Want we gaan nog eens terug, hè? Want u wilt toch weten wat er moet gebeuren? Dan hebben we u dat vanavond weer voor je mogen houden. Je moet uit die verdorven Adamsgrond weggehaald worden, overplanting kennen. En dan weet je van een bediening des geestes, die invloeien des geestes. En dan leert je ook, zonder mij kunt gij niets doen, zonder uw bediening kan ik niks. Dan alleen als een Jona misnoegd zijn en met God niet tevreden zijn, enzovoort, enzovoort. Maar wat is er nou precies gebeurd? Ja. Voordat die boom valt, geliefde, is hij al een keer gevallen. Weet u dat? Hier is al een keer gevallen. Gods kant opgevallen. Als God een mens bekeert, dan gaat hij tegenwerken, maar er komt toch een ogenblik, dan valt hij Gods kant op. Dan valt hij voorover. Dan valt hij naar de kant van Gods recht. Dan gaat hij dat recht van God lief krijgen. Hij valt dus naar de kant van God. Dat is aan de kant van Gods recht. Dat verdoemend recht, dat gaat u omhelzen. Die gaat zich nou in waarheid, die eeuwige verdoemenis waardig achter. Die kust dat recht van God. Zo valt hij die kant op. En de godsdienstwacht, die valt ook wel eens. Maar die valt altijd achterover. De Godskerk valt voorover. Die valt het recht Gods toe. En die valt in de handen van die grote Christus eeuwig licht. En die mogen schuilen onder de appelboom. Gelijk de bruid in Hooglied zegt. Om onder zijn schaduw. Onder zijn schaduw te mogen schuilen tegen de hitte van Gods toren. Want er zijn schaduw geborgen te zijn tegen alle aanslagen van de vorste duisternis. Gods kind is overgezet. Wordt opspoeld door de wateren des levens. Weet van vaderlijke verkiezing. Weet van een vallen. Een toevallen van het recht van God. Die zijn met God eens geworden. Uw doen is rein. U van het schans rechtvaardig. Geliefde mensen. Zijn bomen. En al die bomen. Die worden een keertje. Omgehouden. En dat we daar maar mee rekenen. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Wij zijn alle bomen en we zullen eenmaal sterven. Wat is het nodig om met die wetenschap te leven? Dat de dood ieder uur wekt. En onszelf ook in dit avontuur ernstig af te vragen. Welke kant zal deze boom opvallen als het sterven wordt? Geliefde, laten we met die waarheid tot onszelf inkeren. Zoals de dichter doet van Psalm 39, met welke we nu samen willen zingen. Het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. De tijd die is als niets. Zo mag ook de dichter David in 39 dat beleven. En de Heere schenkt het ook ons om zo dicht bij het uur van ons sterven bepaald geworden ook alles nog te mogen schikken om eenmaal door Gods genade zonder verschrikken die God te ontmoeten. Psalm 39, 30 vers. Geliefde de profeet Jona nu ging ter stad uit. De boom en God de Heere beschikte een wonderboom. En onze derde gedachte de worm, vers 7. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. Nineveh is gespaard. Jona misnoegd. God geeft toch als blijk van zijn onbevattelijke liefde een boom om daaronder enige vertroosting te vinden, enig genoegen te smaken enige verkwikking te verkrijgen. Daarover is hij met grote blijdschap vervuld. En we zeiden het schril contrast met zijn gedachten over het behoud van Nineveh. De kleinheid van een gevallen mensenkind. Gods kinderen, is dat niet vreemd? Het oude leven, dat kleinzielige, ik-gerichte leven, openbaart zich zo menigmaal toch weer bij dat volk. En nu het derde. Als dan die boom in één nacht gekomen is en Jona daaronder met genoegen mag zitten, gebeurt het volgende. Er komt een worm met het opgaan van de zon en die worm gaat knagen aan die wortels van die bomen, zodat die boom gaat verdorren. En wat dat betekent voor Jona, dat kunt u in de volgende vers, in vers 8, lezen. Hij wordt van zijn schaduw beroofd. Een worm. Weer beschikte God nu een worm. Dat is niet de eerste keer dat u dat leest in het boek Jona. In het begin al. En God beschikte een storm. Dan, en God beschikte een vis. En God beschikte een boom. En God beschikte een worm. De beschikker. Hij beschikt al. Alles werkt hij naar zijn raad en voorzienigheid. We hopen daar nog een ogenblik een andere keer bij stil te staan. Hij beschikt. Storm, vis, boom, worm. De worm die steekt, de wortels sterven, de boom verdort. En zo snel als hij gekomen is, zo snel ook verdort de boom. En daar ligt onderwijs in. Ook daarin voor ons leven. Geliefde, God beschikt een worm. De boom verdort. Jona in de hitte van de brandende zon. De les voor ons. Delen volgt dat onderwijs in het slot van Jona. We hopen daar de laatste keer bij stil te staan. Te delen ook nu dit onderwijs. De worm die God beschikt. Onze levensboom, dat is ons leven. De mens is een boom, u weet het. Psalm 1 of Psalm 37. Geplant in eigen grond of aan het frisse waterstroom. Weet u het al? Die boom. Die weet ook van de worm. Heel ons leven wordt er ons geknaagd. We noemen dat de tand des tijds. Het leven, terwijl niet anders is dan de gestadige dood. Ons leven is verwelken, verdorren. Ga naar het uur van het sterven toe. De tand des tijds vreet aan ons leven. Straks, als de dood gekomen is, dan blijft ons lichaam hier achter op aarde. En dan hoor ik daar Job in hoofdstuk 19 zeggen, hij weet dat ook. Wat we allemaal weten wat er dan gebeurt. He, dat weet u ook wel. Dan komen de wormen. Al zij. Ja. Mijn huid dat doorknaagd zullen hebben. Wormen die uw lichaam doorknagen. Uw ziel in de eeuwigheid. En ook daar een worm, die eeuwig knaagt onbekeerde medereizigers. Eeuwig knagende worm. En niemand minder dan de Heer Jezus heeft ons daar met ernst bij bepaald. Wat de hel is, waar het vuur niet dooft en waar de worm niet sterft. En zo staat daar vanavond voor ons bij alle onderwijs Terwijl ik daar nog meer in besloten ligt om dit uitgetekend. Ons leven als een boom en een worm. Die knaagt hier al de tand des tijds, straks de wormen in de grond. En die worm daar in de eeuwigheid. Onbekeerde medereizigers. Eeuwig een worm die knaagt aan uw ziel. Wat is dat dan? Dat is uw geweten. Dat is uw geweten. En dat zal een verschrikking zijn. Om buiten Gods liefdesgemeenschap een eeuwigheid te moeten doorbrengen. En altijd maar weer dat knagen van uw geweten. En dat klagen van uw geweten. Dat aanklagen. Wat is het dan? Zo de eeuwigheid te moeten doorbrengen. Dat uw geweten aan u knaagt. Uw leven terughaalt. En het zegt, u heeft de tijd gehad. U bent onder de bediening van het woord geweest. Het heeft tot uw ziel geklonken, bekeert u, waarom zou het gesterven? Die gelegenheid heeft u gehad, maar u heeft die tijd niet gebruikt. Zo zal uw geweten u aanklagen. Uw tijd niet gebruikt, doorgebracht. Gezeten op een terrasje, gezeten onder een boompje, overal opgegaan, maar uw arme ziel voor een eeuwigheid verwaarloosd. Dat zal altijd uw geweten blijven zeggen. Altijd uw aanklagen, en dan krijgt u al uw verloren uren terug. Dat is om te boeten, om het nog mooier te krijgen. Dat u moest werken om uw inkomen nog te vergroten. Overal mee bezig geweest, maar uw eeuwige belangen verwaarloosd. Uw geweten gaat mee. Hij gaat eeuwig spreken. Eeuwig knagen. Eeuwig klagen. Had u maar uw tijd besteed. Had u maar dat woord ter harte genomen. Zoveel tijd. Alle diensten komen terug. Uw geweten zal ervan spreken. Heel uw tijd voor ogen stellen. En dan zult u in die uiterste wanhoop in de hel... Lasteren. God lasteren. Maar uw geweten zal blijven spreken. En u zult God lasteren. En zo zal het een eeuwigheid doorgaan. Waar de worm niet sterft. Het vuur van Gods toorn nooit dooft. Geliefde. Het gelukkig volk. Gods volk. Wat is dat voor een volk? Mag ik het eens zo zeggen vanavond? Die hebben die worm leren kennen. Hier, voordat het sterven werd. Hier is wat geweten gaan spreken. Dan zal het een groot wonder zijn. Als het vanavond nou eens ging gebeuren. Dat je geweten wordt geopend. Dat geweten je gaat beschuldigen. Dat je heel je jonge of je oude leven tegen Gods liefde hebt gezonden. Dat je geweten gaat spreken over je vuile, goddeloze zondaarsbestaan. Want als God een mens bekeert, dan gaat zijn geweten spreken. Dat gaat je aanklagen. Dat je je leven verdaan hebt en vergooid hebt. Doorgebracht hebt in de ijdelheid van dit tijdelijke leven. Dan kun je vannacht niet slapen. Dan gaat die worm knagen. Dan gaat dat geweten spreken. Dan wordt de rust je opgezegd, geliefde. Dan wordt de rust je opgezegd. Tegen de eeuwige liefde gezondigd. En als het zo doorgaat, straks eeuwig buiten die liefde. Dan gaat het geweten u aanklagen. Dat je daarmee de eeuwige dood hebt verdiend. De hel, waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. Geliefde. En als zo uw geweten gaat spreken, de Heere gaat daarin meekomen, dan moet u het geweten het gewonnen geven. Gewonnen gegeven. Ja, ik heb mijn leven vergooid, verspeeld en verzondigd, en ik heb de eeuwige dood verdiend. Waar dat mag gebeuren, midden in de nacht, daar gaat de vrees wijken, en daar blijft over een zoetheid. Een verliezen aan God. En eens worden met de straf. Die worm, ja. Die worm voor eeuwig verdiend. Die worm voor eeuwig verdiend. En als dat mag gebeuren, gemeente. Dan gebeurt daar het grootste wonder. Waar u niet meer op durfde te rekenen. Dan komt er een andere worm. Ja, dan komt daar een andere worm. Dan komt daar die gezegende middelaar Gods en der mens. Die het uitgeroepen heeft. Toen hij daar rondkroop op de bodem van de hel. Geen man, maar een worm. Die voor zijn volk is gekomen. Die voor dat volk de eeuwige toren van God op zich heeft geladen. Die rondgekropen heeft in de hof van Gethsemane. Ik ben een worm en geen man. Maar nog dieper op de bodem van de eeuwige rampzaligheid. Hij die voor zijn volk een worm is geworden. Vertreden. Weggeworpen. De eeuwige dood gestorven. En die borg. Die worm. Ontvangt Gods kind. Als een worm, nee. Als een boom. Om daaronder te schuilen. Als een boom. Om daaronder te verkeren. Hier in beginsel. En straks voor eeuwig. Voor eeuwig onder de boom des levens. Geliefde. Dat grote. Dat ontzagwekkende geheim. Van Christus. Die stervende. De zaligheid voor zijn kerk heeft verworven. En het uur der liefde. Overkomt en inkomt. En zichzelf wegschenkt. Hier is uw God. Om dan in hem geborgen. Als een wormke Jacobs. Dit leven door te gaan. En straks. Te sterven. Als de bijl. Wordt gelegd. Aan de wortel van uw boom. Te sterven. Maar dan te erven. Wat die worm. Heeft verworven. Voor zijn uitverkoren kerk. Geliefde. Wat een gelukkig volk. Heeft hier. Dat knagen van de worm leren kennen. Dat geweten. Dat hen de rust heeft opgezegd. Om nou die rust te vinden. In de ander. Die zich heeft doodgeliefd. Voor zijn arme zondaarsvolk. Christus Jezus. En die gekruisigd. Onbekeerde medereizigers, we mogen het u nog toeroepen. Dat dat voor u nodig is. En dat wensen we u van harte toe deze nacht. Dat er een worm mag komen. Een worm voor kinderen en ouderen. Die vannacht mag gaan knagen aan uw ziel. Een geweten dat mag gaan spreken. Gezondigd tegen de liefde. En als het nu sterven wordt. Hoe zult ge dan de eeuwigheid doorbrengen? O, dat ge hooglijk verontrust mocht zijn. In deze nacht. Om uw bed te verlaten. Om uw knieën te buigen. Om de hemel nog aan te lopen. Als eens in Nineveh. In zak en as. Uw God aan te lopen. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs ook ons genade. Het kan nog, geliefde. Het kan nog. Want u leeft nog. U kunt nog bekeerd worden. Het gaat naar een ontzaglijke eeuwigheid. En weet het toch. Weet het toch. Onbekeerd sterven. Zo de boom valt, zo zal u altijd blijven liggen. En dan altijd die warm. En altijd dat vuur. Zult u het nooit meer vergeten. Nooit meer vergeten. En volk des Heren. Een wormke Jacobs, ja, daar blijft er over. Hè? Kijk maar, een Jona, daar blijft er nou over. Een wormke Jacobs. Toch menigmaal weer aan de grond. Aan de grond, waar daar is dat volk meestal te vinden. Aan de grond. Die kunnen geen grote hoge bomen worden. Steeds maar weer afgebroken. Ontdekt dan de vuile, goddeloze bestaan. Steeds weer moeten ze kennis nemen. Wat een mens nou is en blijft. Vleeselijk verkocht onder zonde. Een mens met alles wat er gebeurt. Grote wonderen. En dan toch weer onder zijn boompje. Toch weer met de gave genoeg. Om vanavond ontdekt. Het uit te schreeuwen. O God, zou ik dan nog ooit bekeerd kunnen worden? die krijg je leven wel terug. En dat maakt dat Gods kinderen ook nooit van die grote, hoogbekeerde mensen zullen zijn. Ze moeten steeds weer leren wat er nou van binnen schuil gaat. Zo'n armzalige, innenzielige, op zichzelf betrokken mensenkind. Dat een andere zaligheid niet gunt. Dat nog zo tevreden kan zijn met een beetje schaduw boven zijn hoofd. Opdat we weer eens vernederd zouden worden. Vernederd. En het zouden uitroepen. Heere, zo mens ben ik. En zou die dan nog bekeerd kunnen worden? Dat zou toch wel het grootste wonder zijn. Ja, dan word je maar nooit meer dan een wormke. Maar wel een wormke Jacobs hoor. Een volk waar God van afweet. En dat is nou Jacob. Dat is het volk dat naar u vraagt. En dat blijft maar vragen. Verzoen de zware schuld, dan blijf maar schreeuwen, bekeer me, zoals ge al uw volk bekeert. Maar dat wormke Jacobs, dat komt nou eenmaal boven. Dat komt nou eenmaal boven. Daar waar ze nou nooit meer kunnen zonderen. Daar waar ze mogen zitten, onder die boom des levens. Die eeuwige appelboom, Christus Jezus. Want dat is het woord van God zelf. Hij heeft het gezegd, ik zal hem die overwint te eten geven van de boom des levens in het midden van het paradijs Gods. Dan, geliefden, zullen ze onder de schaduw van die appelboom zich eeuwig verblijden in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Oh, wat zal dat waar worden? Maar geliefde, zullen we daar gemist worden? Zullen we daar gemist worden? Waar het volk eeuwig zich in God zal verblijden? Nog roept God toe uit de hemel. Huis van Israël. Waarom zoudt gij sterven? Heden zo gij mijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Maar laat u lijden. Amen. Laten we eindigen. Heere, zo kwam er nog onderwijs tot ons. Wat zijn we getekend in onze natuurstaat. Wat een mens. Wat een mens. Maar ook uw volk. Wat kunnen ze ver, ver van de plek zijn. We hebben al zoveel van Jona gehoord. En het schijnt maar niet te stoppen. Wat een volk heeft u toch, Heere. En u schaamt zich niet hun God genaamd te worden. Dat schittert daar in uw liefde. En mocht dat ons allemaal verbreken in dit avontuur. Heren, dat we met het gehoorde tot onszelf mogen inkeren. Ach, daar roepen we het uit. Zo'n God. Voor zo'n volk. Heren, zou het voor mij dan ook nog kunnen? Wilt u ons gedenken als we weer naar huis gaan? Ons bewaren en sparen. En geven nog met de gehoorde waarheid tot onszelf in te keren. Op wat de vrucht mag zijn tot uw eer en tot onze zaligheid. Gedenk ons niet aan onze ongerechtigheden. Spreek nog van boven dit verzoendeksel. En ga met ons niet in het gericht. Want ach, wie zal dan bestaan? Zie nog aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 121 en daarvan het vierde vers. Psalm 121, het vierde. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel verram bewaar. De Heer het zij in of uit mocht gaan, en waar u heen mocht spoeden, zal eeuwig u behoeden. Het vierde vers van Psalm 121. Leg dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.